Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Neeltje de Boer.
Vooruitdenken, vooroplopen en vernieuwen. Als bedrijf is het belangrijk om innovatief te ondernemen. Maar hoe belangrijk is dat eigenlijk en hoe doe je dat precies? Ik ga hier het gesprek over aan met Gieske Hopstaken, directeur Digital Channels en Interaction bij PostNL. En Johan Kloeze, directeur Private Asset Management bij ING.
Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
We beginnen met een stelling. Innoveren is als bedrijf een absolute must om je bestaansrecht te behouden. Gieske, welkom.
Dankjewel.
Ben jij het daarmee eens?
Ja, absoluut. Innoveren is voor mij vernieuwen. Maar vooral ook kijken naar de marktomstandigheden die continu aan het veranderen zijn. En daarbij ook echt goed luisteren naar die veranderende behoeften van je klanten. En dat is het mooie. Gezien het feit dat er zoveel mooie technologieën zijn ontstaan. En dus ook digitale kanalen. Dat we daarop kunnen inspelen. Dus het moet zeker onderdeel zijn van je DNA.
En bij PostNL is er ook wel veel geïnnoveerd.
Zeker.
Denk ik zo.
Zeker. Ja, dat is ontzettend inspirerend. Zeker als je kijkt naar de digitale kanalen waar ik zelf met een fantastisch team aan mag werken. Ja, je kijkt naar bijvoorbeeld de app, naar de websites, naar de chatbots. Als je kijkt naar innovaties die we hebben gedaan met AI. Ja, elke dag zijn er weer nieuwe stappen die we zetten op dat vlak. Ja, daar zijn we ontzettend trots op.
Want als je nu naar de afgelopen jaren kijkt, wat denk je dan dat misschien wel de belangrijkste innovatie is geweest?
Ja, AI is natuurlijk uiteraard here to stay. En als je kijkt naar wat je daarmee kan betekenen voor visual design, voor je interactie met je klanten. Want in de end, daar gaat het om. Dus je klantervaring verrijken. En dat heeft technologie ons echt wel gebracht. En in de end zijn we natuurlijk nog steeds een mensenbedrijf. We zijn de favoriete bezorger van Nederland. Maar als we ons in staat kunnen stellen om door middel van digitalisering, door technologieën, die klantinteractie te verrijken. En het makkelijker voor ze te maken. Jan, is dat iets wat wij elke dag nastreven.
Als ik denk aan postbezorging, dan denk ik niet meteen aan AI. Welke rol speelt dat bij jullie dan?
Nou, kijk bijvoorbeeld naar planning. We gebruiken AI voor planning, maar we kijken ook naar andere digitale oplossingen. Zoals bijvoorbeeld een webshop die wil graag in contact staan met zijn eindklanten. Dus ook als een klant iets bestelt op een website, dan kunnen we ook die partij ook helpen met bijvoorbeeld het invullen van data. Zodat het nog makkelijker wordt voor die consument om zaken te doen met die webshop. En AI ook, conversational AI, visual design. Het zijn allemaal slimme toepassingen van de hedendaagse technologie.
Je bent hier niet alleen. Naast jou zit Johan Kloeze. Welkom Johan. Hoe sta jij tegenover deze stelling?
Ja, hetzelfde. Ik denk dat innovatie ontzettend belangrijk is. Maar wel binnen de context van continu willen verbeteren. En inderdaad, wat Gieske net ook zei, inspelen op veranderende klantbehoeften. Dan kun je eigenlijk inderdaad ook niet zonder innovatie. En dat is ook wel gebleken in het verleden. Want bedrijven als bijvoorbeeld Kodak of Nokia, ja, die bestaan niet meer. En die zullen ongetwijfeld doorlopend hebben willen verbeteren. En hebben willen spelen op veranderende klantbehoeftes. Maar als je dan dat stukje innovatie mist, ja, dan maakt dat toch echt wel het verschil tussen succesvolle ondernemingen en uiteindelijk minder succesvolle ondernemingen. En misschien zelfs wel uiteindelijk je bestaansrecht. Hè? Dus
ja.
Zeker innovatie speelt daarin een ontzettend belangrijke rol. En dat betekent voorop lopen.
Ja, en je noemt dus nu een paar voorbeelden. Daar hebben ze dat dan onvoldoende gedaan. Wat hebben ze daar laten liggen?
Ja, de technologie maakt natuurlijk een ontzettend groot verschil tegenwoordig in de manier waarop we bepaalde producten of diensten afnemen. Het meest mooie en simpele voorbeeld is misschien wel elektriciteit. Dat product dat is eigenlijk helemaal niet veranderd in de loop der jaren. We hebben niet betere stroom of zoiets gekregen. Maar alles wat daaromheen georganiseerd wordt, dus hoe we stroom bijvoorbeeld of energie genereren, maar Ook hoe we slim daarmee omgaan. Hoe je daar toch innovaties in kunt gebruiken om datzelfde product beter te gebruiken. Ja, daar maakt technologie natuurlijk wel een ontzettend groot verschil in. Maar gelukkig is het niet alleen maar technologie. Het is ook in de manier waarop je producten naar klanten brengt. Die inderdaad heel erg nadrukkelijk het verschil kunnen maken.
Want het is zoeken toch wel naar, wat ga je dan veranderen en hoe ga je vernieuwen? Hoe is dat bij ING?
Ja, het is een doorlopend proces. En daar speelt digitalisering ook zeker een hele belangrijke rol in. Bankieren zit tegenwoordig gewoon in je app. Die digitaliseringsslag die daar gemaakt is, die is ontzettend belangrijk. Maar het gaat ook over de toegankelijkheid tot financiële dienstverlening. Het ontzorgen, maar ook wel de zorgen die mensen hebben over hun financiële toekomst. En niet alleen in de zin van financiële gezondheid of bijvoorbeeld hoe inflatie je vermogen aantast. Maar ook wel hoe je nadenkt over wat je met dat vermogen kunt doen. Niet alleen vandaag voor jezelf, maar ook voor toekomstige generaties. Of hoe je met dat vermogen ook bijvoorbeeld een positieve impact kunt maken. Hoe je deze wereld wilt nalaten. En dat zijn wel onderwerpen waar je natuurlijk klanten heel goed op kunt inspireren. Waar je ook in kunt voorop lopen. En dat gaat lang niet altijd over die digitalisering. Dat gaat ook gewoon over oplossingen.
Ja, en dat betekent eigenlijk ook wel dat je, denk ik, veel met je klant in gesprek moet zijn. Of in ieder geval moet weten wat er leeft. Om toch te horen waar de behoefte zit.
Absoluut. Dat gesprek is ontzettend belangrijk voor ons. Om te begrijpen waar die klantbehoeften zitten, maar ook om ze te kunnen vertalen naar oplossingen. En die klantbehoefte is niet altijd natuurlijk heel voor de hand liggend. Het zijn soms ook latente klantbehoeftes waarvan klanten eigenlijk nog niet eens weten dat ze ze hebben. En als je dan iets weet te vinden waarin je een klant weet te triggeren of weet aan te spreken, of waar je eigenlijk een probleem voor hem oplost wat hij nog niet heeft, ja, dan loop je echt voorop. En dan heb je iets in handen waarmee je ook dat succes voor het bedrijf, maar ook voor die klant heel erg nadrukkelijk kunt weten te realiseren.
Want wat is dan het voornaamste? Ga je eigenlijk een soort van op zoek waar de klant behoefte aan heeft, wat ze dus eigenlijk zelf nog niet weten? Of ga je op zoek naar waar de klant behoefte aan heeft, waar ze een heel duidelijk idee bij hebben?
Nou, die behoefte die is vaak wel duidelijk. Dat gaat inderdaad over bijvoorbeeld het realiseren van dromen. Bepaalde doelen, eerder stoppen met werken. Of bijvoorbeeld hoe je met dat vermogen impact kunt maken voor een betere maatschappij. Duurzaam beleggen is bijvoorbeeld dan zo'n topic natuurlijk. Maar de hoe-vraag is natuurlijk eentje die die klant vaak zelf niet weet te beantwoorden. En het op zoek gaan, oplossingen die die hoe-vraag beantwoorden, maar dan ook nog eens een keer op een manier die past binnen die klantbehoefte, bijvoorbeeld rondom digitalisering. Dat je dat makkelijk maakt, dat je dat toegankelijk maakt. Ja, dat is natuurlijk wel echt waar je het verschil kunt maken.
Gieseke, is dat een herkenbaar verhaal voor jou?
Ja, zeker. En het is actief luisteren, goed kijken naar waar die behoeftes liggen. En vaak inderdaad weet je dat wel. Maar het is ook nadenken over de zorgen die daarbij komen kijken. Dus dat je ook kan borgen dat er bijvoorbeeld sprake is van een veilige communicatie die er is met elkaar. Het zijn natuurlijk vaak wel onderwerpen. Ja, zeker ook als het gaat over vermogen. Dat je wil gewoon dat het geborgd is. Dus continu met daarover in gesprek zijn is essentieel. Dus dat ook, wat we zeiden, innoveren is ook in die zin vernieuwen, actief luisteren. En ik denk dat ook, en even terugkomend op een Kodak of een Nokia. Dus ook durven loslaten en ook echt durven te omarmen dat er gewoon veranderingen zijn en meekijken en vooruitkijken. Ik denk dat het daar mis is gegaan, want ze waren echt wel vooruitstrevend. Maar die stappen durven te zetten en daardoor ook te overleven, ja, dat maakt inderdaad dat je je bestaansrecht kan bestendigen of niet.
Want je hebt dan op een gegeven moment bepaalde dingen die je als bedrijf moet doen. Dat zal ook wel erg per bedrijf verschillen. Denk jullie dat ING en PostNL daarin misschien toch wel dichter bij elkaar liggen dan je op het eerste oog zou denken? Of is dat toch wel echt een heel ander verhaal? Gieseke?
Nou, als we kijken naar het aspect van digitale toegankelijkheid, zijn dat zeker onderwerpen die ontzettend spelen. Dus we zijn er continu aan het kijken naar. We hebben ook allebei een app. We hebben al 15 jaar een app. We zijn continu aan het kijken hoe kunnen we het makkelijker voor die klanten maken. Maar ook hoe kunnen we borgen dat het inderdaad een veilige communicatie is. Maar ook kijken dat het ook toegankelijk is voor die doelgroep die het misschien wat moeilijker vindt om met onze app of de website om te gaan. En ik denk dat we daarin ook wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. om daarin stappen te zetten. Al is dat door kleine dingetjes doen, maar ook continu te toetsen met die doelgroepen hoe we dat het beste kunnen voor elkaar krijgen.
Johan, ik zie jou knikken. Jij bent het daar dus mee eens?
Zeker. Ik denk, een bank heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hè. En dat is misschien dan nog net even iets anders, hè, dan bijvoorbeeld een PostNL. Maar vanwege de grootte, hè, en de rol die we spelen in de economie. Hè, want dat doet PostNL natuurlijk ook.
Ja.
Vanuit die verantwoordelijkheid, maar ook om daarin het verschil te maken. Ja, dan zijn dit natuurlijk wel bedrijven die met de denkkracht, het kapitaal wat erachter zit, ook om daarop te durven innoveren. En dat kost wel tijd en dat is niet makkelijk. Maar daar heb je wel ook de adem voor nodig. Je hebt het geld daarvoor nodig. En je hebt uiteindelijk ook de klant nodig om die verschillen daadwerkelijk te kunnen maken. Het is heel lastig om heel klein te beginnen. Die start-ups zijn natuurlijk altijd heel erg spannend. En daar zit soms heel veel waarde in. Maar voor ondernemingen als PostNL of inderdaad een ING, daar ligt wel echt de kracht ook om structureel te innoveren en heel nadrukkelijk vanuit die klantbehoeften.
En ook de vraag dan nog even aan jou. Welke innovaties zijn voor belang geweest van ING de afgelopen tijd?
Nou, digitalisering is denk ik de allerbelangrijkste. Dat inzicht, dat overzicht, het gemak waarmee je financiële zaken kunt organiseren. Dat is denk ik wel een hele belangrijke pijler geweest voor het succes van ING. Wie kijkt er tegenwoordig nog op een PC naar zijn financiële huishouding? Dat zit echt allemaal in die app en dat wordt ook steeds geïntegreerder. Dus dat is een hele belangrijke ontwikkeling geweest in het afgelopen jaar. En dat zal het ook nog blijven de komende decennia.
In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op Nieuw Business Radio.
Johan, jij bent gespecialiseerd in het beleggen met private markets, oftewel beleggingen buiten de beurs. Een aanvulling op de traditionele beleggingsmarkten. Wil jij uitleggen wat dat precies is?
Ja, tuurlijk. Nee, beleggen op de beurs, dat kennen we denk ik allemaal. En dat doen we ook al heel erg lang, ook bij ING. En dat doen we ook heel succesvol. Maar beleggen buiten de beurs om, dat is een stuk ingewikkelder. En dat was tot op heden eigenlijk alleen maar voorbehouden aan institutionele beleggers. Maar ook wel beleggers die bijzonder vermogend zijn. En dat is echt heel erg lastig om daar in te kunnen beleggen. En dat is iets waar wij in ieder geval het afgelopen jaar mee zijn gestart. Als eerst in Nederland. En ook wel op een hele andere manier dan dat we dat tot op heden deden. En dat krijgen van onze klanten terug dat die dat toch wel echt heel erg bijzonder vinden. En het is ook heel erg verstandig om dat te doen. Institutionele beleggers weten dat natuurlijk. Die doen dat ook al heel erg lang. En het levert gewoon voor beleggers extra rendement op. En tegelijkertijd ook wel wat meer risicospreiding in de portefeuilles. Waardoor het een hele goede aanvulling is om naast te beleggen op de beurs ook in private markets te beleggen.
En hoe werkt dat?
Ja, dat werkt anders nu. Voorheen was dat heel ingewikkeld. Kon je daar eigenlijk bijna niet tussenkomen. Dat was inderdaad alleen maar voorbehouden aan die hele institutie of die grote institutionele beleggers. Of de happy few, zoals we dan misschien ook wel noemen. Dus je hebt gespecialiseerde partijen nodig. Zitten vaak ingewikkelde contracten die eraan ten grondslag lagen. Ook gewoon echt heel ingewikkeld om erin te kunnen beleggen. Dus vaak ook je geld zit vast voor meerdere jaren. Je kunt er ook niet uit. Het geld is ook niet vanaf dag 1 belegd. Nou, en dat hebben wij dus inderdaad allemaal opgelost. Dus het is inmiddels mogelijk om te beleggen in private markets vanaf 100.000 euro. Dat kan al bij ING. Je bent ook doorlopend belegd. In tegenstelling tot hoe dat traditioneel ging. Hè, waarbij je werkt met zogenaamde capital calls. Hè. Je zegt toe dat je een bepaald bedrag wilt beleggen in private markets. En dat wordt dan gedurende de looptijd wordt dat opgevraagd. En het komt ook weer terug met rendement. Die oplossingen van ons ben je vanaf dag 1 belegd. En heb je ook doorlopend dus die, zoals we dat noemen, exposure aan private markets. En de laatste is, voorheen was je echt, zat je 8 tot 11 jaar vast in zo'n product. Je kon niet verkopen, je kon er niks mee. Je was eigenlijk een beetje overgeleverd aan wanneer dat geld dan daadwerkelijk terugkomt. Dan begint dat hele verhaal weer opnieuw. Van als je dan weer opnieuw wat wil beleggen, dan moet je weer op zoek. Ja, bij ons kun je er ook gewoon maandelijks in en per kwartaal uit. Wel onder voorwaarden, maar dat is echt wel radicaal anders. En dat maakt het ook nu een heel stuk toegankelijker voor heel veel mensen die voorheen inderdaad niet die toegang hadden. Die niet institutioneel konden beleggen of die niet behoorden tot die happy few. En nu maken we dat dus mogelijk voor een heel veel grotere doelgroep. En tegelijkertijd kwamen we erachter toen we dit aan het doen waren. Dat we daarmee eigenlijk ook wel de problemen oplosten van wel die klanten die al misschien toegang hadden tot private markets, die beleggingen buiten die beurs om. Maar die eigenlijk wel een beetje flauw waren van al die beperkingen die ermee gepaard gingen. En dat is echt een innovatie. Hè? Dat is echt een enorme stap voorwaarts. We noemen dat ook wel de democratisering van private markets. Hè? Omdat dat iets is, hè, waarmee je het dus heel veel breder toegankelijk maakt. Maar de voordelen zijn zo ontzettend groot. Dat ook, hè, de meer ervaren beleggers in private markets. En dan heb je dus over private equity, private credit, maar ook infrastructuur. Dat die zien, hè, dat dit soort oplossingen echt het verschil gaan maken.
Merk je dat ook aan de reacties? Dat mensen gewoon ontzettend blij zijn dat dit kan en enthousiast aan de slag gaan?
Ja, zeker. Zeker hè, voor klanten die wat meer vanuit een ondernemend perspectief kijken naar hun vermogen. Hè, hoe ze dat aan het werk kunnen zetten. Zeker ondernemers, die snappen dit ook heel erg goed. En die beleggen dus inderdaad ook heel erg graag hè, in private equity bijvoorbeeld. Maar hadden tot voor kort dus niet die toegang. En nu we die toegang bieden hè, voor heel veel van die klanten, doordat die grenzen zoveel lager zijn geworden, het veel transparanter ook is geworden, de kosten liggen een stuk lager, merk je dus inderdaad hele positieve reacties hè, die dus voor het eerst hè, die toegang krijgen. Maar dus ook hè, voor die categorie die al jaren belegde in private markets, bijvoorbeeld in private equity, maar die last hadden van al die beperkingen. En die geven ons ook aan van, joh, dit is echt anders. Jullie doen iets hè, wat andere partijen niet doen. Jullie zijn als eerste en jullie zijn daarmee ook voor mij een partij die ik serieus overweeg om dan te gaan beleggen in private markets. Dus dat is wel echt heel erg cool.
Ik denk wel dat het twee heel verschillende doelgroepen zijn, toch? Degene die al belegden en degene die voor wie het nu mogelijk wordt, die daarmee gaan beginnen. Ja. Dat is wel heel anders starten dan, toch?
Dat is absoluut anders starten, want die klanten die dat al deden, die snappen wat de voordelen zijn van het beleggen buiten de beurs om, namelijk hogere rendementen. Op de langere termijn, als je dat toevoegt aan een portefeuille hè, waarmee je belegt op de beurs, hè, dan verlaag je ook je risico omdat je meer spreiding aanbrengt. Die klanten die begrepen dat wel. Maar voor heel veel klanten die eigenlijk nog niet wisten hè, wat het was, is het echt nieuw. En dan is het ook, waar we het zo straks ook al even over hadden, die latente behoefte. Hè. Ze willen wat doen met dat vermogen. Ze zijn op zoek hè, naar bescherming tegen inflatie of om dat vermogen gewoon aan het werk te zetten. Maar als je niet de oplossingen hebt of niet weet hoe je daar ja, zeg maar in kunt beleggen, dan heb je dus echt als partij zijnde ING iets te bieden waarmee je die latente behoefte ook daadwerkelijk kunt invullen met concrete oplossingen.
Als er nu mensen zijn die denken, nou dit is echt iets voor mij en ja, ik wil dit ook. Waar begin je dan?
Ja, dat is een hele goede vraag, want dit kun je gewoon niet op jezelf doen. Ja, dit soort dienstverlening, dit soort producten zijn best nog steeds complex. Daar heb je gewoon een goed gesprek met een adviseur voor nodig om te begrijpen of het bij je past. Maar ook hè, om er op die manier dat werk er dan uiteindelijk in te kunnen beleggen. En dat is niet iets hè, wat je zeg maar op de hoek van de straat in de supermarkt kunt kopen. Nee, daar heb je gespecialiseerde dienstverleners voor nodig die jou die toegang kunnen bieden. En ING kan dat.
Dus dan kom je bijvoorbeeld bij jou uit?
Dan kom je bij mij uit of bij mijn collega's.
Ja, ja, want het is ook niet helemaal zonder risico, toch?
Nee. Nee, beleggen sowieso niet. Hè. Ik denk dat misschien wel de allerbelangrijkste is. Hè. Beleggen. Het grootste risico van beleggen is overigens niet starten met beleggen. Dat is misschien een beetje een rare opmerking. Maar nee, op de lange termijn als je geld over hebt en je hebt bepaalde doelen die je daarmee nastreeft. En of dat nou financiële doelen zijn of doelen die misschien wat meer gaan over het maken van impact of duurzaam beleggen. Ja, dan moet je gewoon starten met beleggen. Dat is één. Dat betekent wel dat je dat doet voor de langere termijn. Specifiek beleggen buiten de beurs om. En dan moet je denken inderdaad aan private equity, private credit of infrastructuur. Naar aard van de beleggingen, dat zijn vaak beleggingen die een lange beleggingshorizon hebben. Moet je dus ook de horizon hebben om erin te kunnen beleggen. Omdat je tussentijds natuurlijk wel geconfronteerd kunt worden met risico's. En ook niet altijd direct alles kunt verkopen. En dat is natuurlijk op de beurs wel een voordeel. Als je het even niet meer ziet zitten, dan kun je alles gewoon verkopen. En dat is natuurlijk buiten de beurs om is dat een stuk lastiger.
Hoe helpen jullie? Welke rol spelen jullie?
Ja, ook dat is een goede vraag. Met het gesprek voeren met die klant over dit soort oplossingen. Daar begint het uiteindelijk. Maar waar het uiteindelijk natuurlijk wel op neerkomt, is dat je, en dat kunnen wij als ING, partijen kunt selecteren van wereldformaat. Dus wij zijn in staat vanuit ons netwerk, onze contacten die we hebben, als distributeur, noem ik het dan maar eventjes, contracten te sluiten met dit soort spelers wereldwijd, die ook met ons voorop lopen in die ontwikkeling. Die dus inderdaad die oplossingen bieden die wij voor onze klanten kunnen aanbieden. En daar spelen wij een hele belangrijke rol in. En ook vanwege het feit dat wij ING zijn en dus ook zo groot zijn als dat we zijn, kunnen we daar natuurlijk ook hele goede afspraken met dat soort partijen over maken, die uiteindelijk ten voordele komen van onze klanten. Dus we zijn in staat om vanuit onze kracht, zeg maar, een propositie te ontwikkelen met dit soort spelers. Hè, die voor klanten daadwerkelijk het verschil kunnen maken. Die exclusief vaak ook, hè, bij ons enkel alleen verkrijgbaar zijn.
Nou is het een stuk toegankelijker. Ik zit helaas nog niet in de groep voor wie dat mogelijk is. Maar om het dan toch wat concreter te maken. Kun jij een voorbeeld geven van een succesvolle private market investering?
Ja, kijk, als je het hebt over private equity. Dit gaat niet over startups. Hè? Dus dit gaat niet over die hele risicovolle vorm van investeren. Dit gaat over beleggen in gevestigde ondernemingen. Die vaak toe zijn aan een volgende stap. Hè? Dus dat zijn gezonde ondernemingen die winst maken. Al heel erg lang bestaan. Het zijn soms ook familiebedrijven. Maar die toe zijn aan een volgende stap. En dat kan zijn een consolidatie. Hè, dus samen met andere bedrijven verder gaan. Het kan soms ook zijn, hè, de stap over de grens heen. Nou, het allermooiste voorbeeld. Hè, en dat hebben we hier vrij dicht, hè, bij huis in Nederland. Dat is Action. Action is typisch een voorbeeld, hè, van een bedrijf. Hè, wat overgenomen is door private equity. Wat onder de vleugels, hè, van private equity. Hè, de landsgrens is overgestoken. En waar je als belegger, als je daarin geïnvesteerd zou hebben, echt een heel aantrekkelijk rendement als we in zou hebben gerealiseerd.
Voor wie is op deze manier beleggen eigenlijk precies interessant? Wie is de doelgroep?
Ja, de doelgroep is de lange termijn belegger, hè, die vermogen over heeft om mee te kunnen beleggen. En als we het hebben over de lange termijn, dan moet je toch praten over minimaal een jaar of 7. Die dat vermogen wil beschermen tegen inflatie of wil laten groeien. Of inderdaad ook met dat vermogen daadwerkelijk iets wil betekenen voor een betere wereld. Hè? Die dus ook een stukje impact wil maken. En het is denk ik ook wel voor die belegger die dat in aanvulling op zijn bestaande beleggingen op de beurs. Hè? Want het is geen verhaal, hè, wat gaat over dat je niet meer moet beleggen op de beurs. Hè? Dat is en blijft nog steeds heel erg belangrijk ook om je vermogen in te kunnen investeren. En in die aanvulling op is het denk ik een hele mooie aanvulling voor klanten om op die manier ook te investeren.
Gieseke, ben jij een belegger?
Ja, zeker. Ik heb net mijn eerste schreden gezet in het wereldje van beleggingen. Ik heb nog veel te leren. Maar ik denk ook zeker dat als jij zeker wil nadenken over impact maken, dat je moet je goed inlezen, goed voorbereiden. Ik ben het mee eens, je doet het niet even op elke in de supermarkt. Maar ik denk wel dat het interessante stappen zijn om te zetten.
Ja, dus jij hebt daar ook wel de nodige hulp bij gehad. En misschien nog steeds.
Allebei, ja, zeker. Ja. Ja.
We praten er zo over verder.
Dit is Topic Talks op New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
Gieseke, jij bent van PostNL. Nou, we hadden het er al even over. Die postbezorging is de afgelopen jaren wel ontzettend veranderd. Waren die veranderingen een beetje bij te benen?
Ja, kijk, in die zin is de postbezorging, hè, die doen we natuurlijk al 225 jaar. En als we ergens goed in zijn, is het die logistieke dienstverlening. Alleen wat je ziet is die parallele wereld, die digitale wereld die erbij komt kijken, die heeft zich enorm ontwikkeld. En dat is eigenlijk wat wij nu veel meer aan het doen zijn, is juist eigenlijk die fysieke wereld en die digitale wereld echt overbruggen en bij elkaar brengen. Dus ook als jij als consument iets bestelt, hè, dat digitale klikje, dat maken wij realiteit door het ook daadwerkelijk te bezorgen bij jou als consument. Op jouw stoep of in jouw pakketautomaat of waar jouw voorkeur dan ook naar uitgaat qua bezorging.
Ja, want het is natuurlijk wel ontzettend makkelijk. Als ik iets wil hebben, dan is het waarschijnlijk morgen bezorgd als ik het maar op tijd besteld heb. Het is zo makkelijk. Maar die veranderingen allemaal doorvoeren lijkt me toch nog wel een hele klus.
Zeker, want we hebben natuurlijk ontzettend veel data-uitwisselingen. En niet altijd iedereen beseft zich wat erbij komt kijken om dat pakketje ook bezorgd te krijgen. We maken gebruik van robots, maar we hebben inderdaad al die datapunten om ervoor te zorgen dat we het pakketje kunnen volgen in ons proces. Dus die hele digitale wereld die daaraan, zeg maar, parallel loopt, ja, daar hebben niet altijd consumenten evenveel weet van. Maar die gebruiken we wel om ervoor te zorgen dat we ze goed kunnen informeren. Want dat is in die end wat onze consumenten gewoon heel graag willen, maar ook natuurlijk onze zakelijke klanten, is dat ze weten waar dat pakketje is. Dat ze dat inzicht hebben. Dat ze controle hebben. Maar dat we ook veel meer gaan naar anticiperen op basis van hun behoeften. Dus personaliseren is gewoon essentieel. Of je nou bij ING zit of bij PostNL. Gewoon weten wat die klant drijft. Hoe hij graag ook alles wil ontvangen. Daar moet je wel steeds meer rekening gaan houden. Dat is gewoon basis.
Want ik hoorde jou zeggen toen de microfoon uitstond dat Nederlanders wel veel eisend zijn.
Ja, nee, Nederlanders zijn gewoon wat dat betreft gewend aan alle opties. Dat het thuis bezorgd kan worden, maar dat het ook op een ophaalpunt of in een pakketautomaat. dat het makkelijk geretourneerd kan worden. En dat is in die zin, als je kijkt naar de onderzoeken die we hebben gedaan in Europa, zijn Nederland daarin altijd wel, we hebben daarvoor opgelopen om ook te uiten wat ze graag willen richting dienstverleners in Nederland.
Ja, we komen goed van onszelf op.
Zeker, zeker. Dat is alleen maar goed, want dat is denk ik ook wel wat ons zo goed maakt in Nederland, is dat wij op basis daarvan gaan leren en itereren en verbeteren. Dus die feedback is ook uiteraard ook welkom.
Ja, ja, je hoeft er niet enorm naar te zoeken, want over het algemeen wordt het wel uitgesproken.
Zeker.
Jullie hebben het ook wel over de digital realiteit.
Ja.
Wat is dat?
Ja, dat is eigenlijk wat ik net aangaf. Hè, dat die connectie leggen tussen de fysieke wereld en die digitale wereld. Die zijn eigenlijk, als je kijkt naar waar we nu staan. We hebben al 15 jaar hebben we al een app. Dus die werelden zijn al jaren met elkaar verbonden. En wij zorgen ervoor dat het ook bij elkaar wordt gebracht. En dat doen we ook voor onze zakelijke klanten, als ook voor onze ontvangende consumenten. Dus in the end wil je ervoor zorgen dat die zakelijke klant kan groeien, kan ontwikkelen. Dat die klant naar zijn checkout gaat, dat die meer afneemt. En tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat die klant ook dat pakketje krijgt. Conform de belofte die webshop ook doet naar zijn consument. En daar hebben we ontzettend veel oplossingen voor om daarin mee te denken.
Wat zijn de belangrijkste oplossingen die er de afgelopen jaren zijn gekomen?
Ja, dat varieert. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld bezorgvoorkeuren hebben bijvoorbeeld opgenomen in de app. Hè. We hebben een app die groter is qua gebruikers. Hè. Dus we hebben 9 miljoen accounts op die PostNL app.
Instagram. Dat is best wel veel.
Ja, dat is
hè?
Meer dan bijvoorbeeld Instagram in Nederland. Dat realiseren we ons niet altijd. We hebben 7 miljoen actieve gebruikers. En daarvan hebben dus nu al 2,2 miljoen mensen een bezorgvoorkeur aangegeven. Dus ze geven heel duidelijk aan, ik wil dat pakketje op een safe place. Of ik wil dat in het pakketautomaat. We hebben inmiddels 1000 pakketautomaten. Of ik wil het thuis bezorgd hebben. Dus we stellen ook steeds meer die klant in staat om ook hun eigen gebruikerservaring te beïnvloeden. En ook met onze interactie in te gaan. Dus we kunnen ook bijvoorbeeld feedback geven aan de bezorger. Dus nog steeds, hè, daar zie je ook weer dat element van het fysieke bezorgmoment en de digitale manier om feedback te kunnen geven aan die bezorger.
Dus die app die is handig, maar het is ook gewoon, vind ik, leuk. Ik heb hem zelf ook. Dat je toch eventjes kan kijken, oh, wat komt er?
Zeker, zeker. Ook als het goed is, zie je ook je post. Wanneer je post komt.
Precies, ja.
Wat er aan zit te komen. En zeker ook, ik heb 3 jonge zonen die ook altijd met smart wachten op de Donald Duck. Die wordt bezorgd.
Hij komt vandaag.
Hij komt vandaag. Nee, dus in die zin ook, dat is in die end wat we willen bezorgen. Dat is het bijzondere moment. Wat we willen bezorgen tussen die webshop en die ontvangende consument. En dat is eigenlijk het mooiste wat je kan doen. Is dat bijzondere moment ook daadwerkelijk bewerkstelligen en dat het ook zo tof is dat je het ook eigenlijk wil delen ook.
Want waarom zitten uiteindelijk de meeste mensen of gebruiken ze die app? Is dat dan voor bepaalde voorkeuren door te geven, feedback of ook wel gewoon omdat het leuk is? Ik zag wel een aantal mensen volgens mij aan het einde van het jaar ook delen hoe ze het stonden in de ranking met pakketjes die bezorgd werden in de buurt.
Dat klopt inderdaad. Het is vooral, het is inzicht, het is gemak, het is overzicht en dat is wat consumenten willen. Daar gebruiken ze die ook app voor, maar het is vooral ook de meest gestelde vraag die wij toch steeds ontvangen is, waar is mijn pakket? En daar kan die app in voorzien. En als je daar toch nog een vraag over kan stellen, hebben we ook een chatbot waarmee je de interactie kan opzoeken met ons.
Ja, heel wat anders dan vroeger toen je gewoon een verjaardagskaart door de brievenbus deed. En dat was het dan eigenlijk.
Ja, onderschat niet dat er nog steeds heel veel verjaardagskaarten worden gestuurd. Dus als je kijkt naar bijzondere momenten zoals verjaardagen, als het gaat over geboortes, zeker ook met de kerst, dan zie je nog steeds de kracht.
Ja.
Van dat medium is nog steeds heel erg
Maar het is wel wat afgenomen of op een andere manier, denk ik. Want er zijn ook wel natuurlijk wel veel bedrijfjes waar je online een kaart kan laten afdrukken en bezorgen.
Ja, maar die wordt dan nog steeds wel fysiek bezorgd.
Ja, absoluut, absoluut.
Dus, maar kijk, we hebben geen bankafschriften meer heden ten dagen. Daar heb je inderdaad bijvoorbeeld je app voor. En dat is ook in die zin ook, dat zijn gewoon de ontwikkelingen. Dat is gewoon waar we in mee zijn gegaan ook. En ik denk dat ook maakt dat we al 225 jaar bestaan en nog steeds ook door blijven ontwikkelen. Omdat we meegaan in die veranderingen.
Jullie benaderen de digitalisering vanuit een holistisch perspectief.
Ja.
Wil je dat ook eens uitleggen?
Ja, als we het hebben over digitalisering, dan zie ik dat vooral als automatisering. Als ik kijk naar digitale transformatie, dan kijk je wat meer op een hoger niveau van hoe je eigenlijk al je kanalen bij elkaar kan brengen. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat je eigenlijk je operationele motor die je hebt, je commerciële motor, continu gaat herdefiniëren. En dat je je interactie ook gaat hervormen op basis van alles wat die technologieën zeg maar ons bieden. Dus dat gaat even wat verder dan een platte automatiseringsslag. Maar echt, hoe ga je in die end ook alles bij elkaar brengen? Voorheen had je een aparte website of een aparte app of een chatbot of noem maar op. Maar uiteindelijk wil je, of je nou op het postkantoor staat, hè, in dat fysieke retailpunt, of dat je in je app bent, dat dat ook automatisch in elkaar overgaat. Dus dat zie je sowieso al, dat online en offline werelden gaan steeds meer in elkaar over. Die overlopen. En als je ook gewoon kijkt naar de nieuwe generaties, dat is eigenlijk een no-brainer. Voor hen is dat zoiets vanzelfsprekend, dat dat in elkaar overgaat. Dus daar zijn we continu ook op aan het ontwikkelen.
Ja, want het woordje holistisch betekent volgens mij allesomvattend, maar is het vooral iets wat ik toch een beetje uit de spirituele wereld ken. Maar Johan, ik zie jou ook weer knikken. Dus volgens mij ook bij ING is dat dan wel herkenbaar.
Ja, dit verhaal zou je ook over ING kunnen vertellen.
Ja.
Zowel dat holistische perspectief, hè, op een klant. Maar ook, hè, hoe je dat in de dienstverlening, hè, bij elkaar probeert te brengen. Hè. Dus inderdaad, hè, de online en offline. Dat persoonlijk contact, hè, met een adviseur. Maar toch ook, hè, in die app, hè, gewoon je integrale financiële positie kunnen bekijken. Maar ook daar de contactgegevens weer kunnen vinden, hè, van die adviseur waar je natuurlijk mee wilt chatten. Of die je onder de knop wilt hebben om hem te kunnen bereiken. Ja, dat speelt bij ons ook. Hè. Dus die hele integratie van fysiek, persoonlijk contact. Hè, maar ook weer, hè, met die app. Dat is waar we proberen het verschil te maken. En dat lukt best wel aardig binnen IG.
En als klant vind je het ook prettig bijvoorbeeld ook dat je zo'n PostNL-app kan downloaden?
Dat lijkt mij wel, ja.
Ja, je hebt hem niet.
Nee, ik heb die PostNL-app zeker.
Oh, ja.
En dat voorbeeld zo straks van die stroom. Hè, die wereld is zo ontzettend veranderd. Die pakketjes die zijn misschien nog steeds wel hetzelfde. Alleen, hè, ze komen ergens anders vandaan. En de beleving, ja, inderdaad, die is gewoon radicaal veranderd. Het is heel voorspelbaar geworden. Je hebt continu dat inzicht. En dat geldt ook, hè, voor je financiële situatie. En dat geldt ook bijvoorbeeld, hè, waar we het zo straks even over hadden, over die beleggingen, hè, in bijvoorbeeld niet beursgenoteerde beleggingen. Voor de beurs is het allemaal heel erg simpel. Hè. Dat kun je tegenwoordig in elke app kun je volgen, kun je aankopen, kun je verkopen. Maar die beleggingen buiten die beurs om, ja, dat is een stuk ingewikkelder. Maar ook die, hè, krijgen we uiteindelijk in de app. Hè. Dat gaat een hele andere beleving worden voor dat soort consumenten.
Ja. Oh, ja, ja. We hebben het niet alleen over consumenten, maar we hebben het ook over digitalisering en digitaal transformatie voor onze medewerkers.
Ja.
Dus ook dat is ook een aspect wat we zeker niet moeten vergeten. Dus hoe kan je ook voor je eigen medewerkers het makkelijker maken? En we hebben bijvoorbeeld een scanglove geïntroduceerd, waarin het gewoon voor onze medewerkers makkelijker is om pakketjes gewoon te scannen. En het ergonomischer ook beter is om hun werk te verrichten. Dus het is niet alleen voor je klantgroep, maar zeker ook voor je eigen medewerkerspopulatie om verbeteringen door te voeren.
En ook belangrijk om daar goed over te communiceren, lijkt mij. Want ik kan me ook voorstellen, het ging ook al even over AI. En als het gaat over automatisering, dat zijn ook wel dingen waar werknemers misschien soms een beetje huiverig naar kijken.
Ja en nee, ik denk namelijk dat je het, als je het ziet als een onderdeel van en als een middel tot verbetering, Dan denk je dat je alleen maar je medewerkers beter nog kan gaan inzetten. We hebben veel experts in dienst. En eigenlijk stelt mij AI in staat om ze nog beter eigenlijk in te zetten. En ik word ook zelf altijd heel geïnspireerd en heel erg enthousiast van bijvoorbeeld mijn eigen team, maar ook andere collega's, om te zien hoe zij het al aan het toepassen zijn en hoe ze ermee aan het experimenteren zijn. Omdat op dagbasis er weer nieuwe ontwikkelingen zijn.
Ja, helemaal eens. Bij ons ook. We experimenteren hier ook mee. Mijn collega's die en ik zelf ook willen niks liever dan bezig zijn met klanten. Hè. Dat adviesgesprek voeren met klanten, ze uiteenzetten, hè, wat de mogelijkheden zijn. Het stukje administratie wat erbij komt kijken, ja, dat is natuurlijk wel tijd, hè, die je liever ergens anders aan zou willen besteden. Dus we zijn nu bezig aan het experimenteren ook, hè, met oplossingen. Waarbij als je een gesprek hebt gehad, hè, met een klant online, hè, dus via een videogesprek. Dat we dan met AI-tooling een samenvatting laten maken van dat gesprek. Wat normaal gesproken die adviseur zelf moest doen. Ja, dat is tijd, hè, die je echt liever ergens anders aan zou willen besteden als adviseur ook. Hè. Dus het is win-win, denk ik. Hè. Dus het gaat echt niet ten koste van,
nee.
Maar het biedt echt wel heel veel voordelen.
Het biedt veel voordelen en als je daar goed over communiceert dus,
ja?
En dat goed aanpakt, dan is die angst er ook niet als ik jullie zo hoor.
Nee, zeker.
En ja, je hebt natuurlijk met veel mensen te maken. Dat geldt voor jullie allebei. Want bij PostNL en ING werken natuurlijk veel mensen. Maar je hebt ook heel erg veel klanten. Hoe hou je nou die voeling met die klanten?
Nou, door absoluut zeg maar ze op te zoeken. Sowieso is dat iets wat mij enorm drijft. Dus dat gesprek aangaan, wat je net ook zegt. Hè? Dus die persoonlijke interactie met de klanten is essentieel. Om daadwerkelijk op te halen wat hun drijft. En ja, daarbij moet je wel echt heel goed nadenken over wat voor soort doelgroepen je daar hebt. Dus je moet wel daar echt over nadenken. Omdat inderdaad, je kan heel veel behoeften kan je wel inschatten. Maar soms kan je inderdaad ook de latente behoeften waar we het over hebben, daar kan je nog veel meer op inspelen. We hadden het bijvoorbeeld ook vanochtend even over, vanmiddag even over de veilige communicatie. We hebben veel te maken met phishing bijvoorbeeld. Daar wordt PostNL ook, komt dan vaak ook zeg maar in beeld. En we hebben nu ook een anti-phishing code ontwikkeld, waardoor je zeker weet dat als je een e-mail krijgt van PostNL, dat het gewoon echt van PostNL en dat het niet phishing is. En dat zijn dingen die wellicht een klant zelf niet had bedacht, maar dat we wel op basis van het luisteren naar hun zorgen hebben ontwikkeld. En dan zie je ook dat de reacties ook ontzettend mooi zijn.
Heb jij ook van dat soort voorbeelden, Johan?
Zeker. Vrij recent bij ING in de app ook geïntroduceerd. Phishing is natuurlijk voor banken ook een topic. Tegenwoordig kun je in de app, als je gebeld wordt, controleren of je van dat nummer waar je vandaan gebeld wordt ook een nummer van ING is. Dus je kunt real-time checken of dat telefoontje van die persoon die jou probeert te verleiden om geld over te maken, checken of dat inderdaad betrouwbaar is of niet. Ja, daar zijn we ook de eerste in Nederland die dat hebben ontwikkeld. En de eerste ervaringen zijn ook ontzettend positief.
En is dat dan ook een beetje voortgekomen, net als wat Gieseke vertelt, vanuit de klant, vanuit horen waar zij mee bezig zijn en wat hun zorgen zijn?
Natuurlijk, die zorgen die zijn er. Dat is voor klanten natuurlijk een nachtmerrie als dat je overkomt. Voor banken is dit natuurlijk ook gewoon een pijnpunt. Daar wil je gewoon het liefst zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Dus dan moet je ook je verantwoordelijkheid innemen. Dus dat gaat niet alleen over die klantbehoeften, maar dat is ook vanuit de bank de maatschappelijke rol die banken daarin vervullen natuurlijk ontzettend belangrijk.
In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland.
Gieseke, ik las dat jij in een interview zei, we staan elke dag op met de vraag, hoe kunnen we de Nederlandse e-commerce sector nog beter helpen? Hoe gaan jullie dat de komende tijd, de komende jaren doen?
Ja, daar hebben we inderdaad heel veel plannen voor. Als je ook kijkt gewoon naar de toekomst en wat er op ons op afkomt, dan zie je ook gewoon ontzettend veel veranderingen. Dus de platformontwikkeling. Maar ook als je ziet hoe webshops zich verder doorontwikkelen, die zijn ook steeds meer bewust van de data die ze hebben en hoe we dat ook slim kunnen inzetten om te personaliseren naar hun klanten. En daar wil ik ze ook absoluut bij helpen. En daar hebben we allerlei services voor die ze daarbij kunnen helpen. Dus in die end, waar ik naartoe wil gaan, is dat we dat van dat personaliseren, dus die webshop helpen naar hun eindklant, dat we ook naar dat anticiperen gaan. Dus dat we ook veel meer die klant nog real-time kunnen laten weten als er iets is met dat pakketje, waar het pakketje dan ook is. Dat inzicht geven, dat is ook iets waar consumenten heel erg naar op zoek zijn. Dat is enerzijds. En anderzijds zie je ook, als je kijkt naar ontwikkelingen, is e-commerce platformen die ontstaan. Hè. We hadden net ook al even over andere generaties. En dan zie je ook dat steeds meer de jongere generatie ook op platforms als TikTok aanwezig is. Dus daar zijn we nu ook bijvoorbeeld de interactie aan het opzoeken. Een heel ander speelveld, maar ontzettend leuk om dat verder te ontdekken.
Want wat voor trends zie je dan bijvoorbeeld nu?
Ja, dat inderdaad bijvoorbeeld TikTok echt zich als een e-commerce platform opricht. Dus dat ook de Temu's, de TikToks, dat worden ook eigenlijk platformen waarop je iets gaat kopen.
Betekent dat dan ook dat er nog veel meer pakketjes besteld gaan worden straks?
Dat zien we nu al. Sowieso door COVID zien we dat eigenlijk de grenzen zijn vervaagd. Zeker Nederlandse consumenten zijn ook voel ik steeds meer senang ook om online te bestellen. En gaan daarbij ook steeds meer de grenzen over. Dus ook op het vlak van internationale e-commerce zijn wij een belangrijke speler. Om ervoor te zorgen dat die hele klantreis van het pakketje waar het ook vandaan komt. Om ervoor te zorgen dat we daar tijdig onze klanten over informeren. Dus als er iets is, dat we ook daarover ze tijdig gaan informeren.
En verder, zijn er nog bepaalde plannen die PostNL heeft voor de toekomst?
Zeker, ja, we willen nog verder gaan met digitaliseren van onze operatie. Zodat we echt naar een soort real-time interactiemoment kunnen gaan komen. Uiteraard verder ook onze app doorontwikkelen. Maar het allerbelangrijkste aspect zit toch op het borgen van die interactie met die eindklant. Dat zeg maar een bijzonder moment is wat continu zeg maar gedeeld kan worden en wat een bijzondere ervaring is.
Johan, hoe zie jij de toekomst van de private market beleggingen?
Die gaat groot worden. Daar is geen misverstand, denk ik. Die toegang die zal heel veel breder beschikbaar gaan komen voor heel veel meer beleggers. En dat is ook belangrijk om een paar redenen. Niet in de laatste plaats dat beleggen op de beurs natuurlijk heel erg verstandig is. Maar het aantal beursgenoteerde ondernemingen neemt al jarenlang af. En als je dan kijkt naar dat beleggingsuniversum, dan zijn er wel een paar hele grote ondernemingen die dat landschap zeg maar domineren. Afgelopen weken een beetje stuivertje wisselen tussen Microsoft en tussen Nvidia. De chipmaker die artificial intelligence natuurlijk mogelijk maakt. Die bedrijven die zijn 3300 miljard dollar groot. Als je er niet in belegt, dan haal je de benchmark niet op het gebied van beleggen. Dus er zijn ook ontzettend veel mogelijkheden op de beurs om te beleggen. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden buiten de beurs om. En die mogelijkheden zijn ook groter dan alleen maar op die beurs. En het toevoegen inderdaad van private markets aan een beursgenoteerde beleggingsportefeuille, dat is voor beleggers tot op heden eigenlijk niet of nauwelijks mogelijk. En daar ga je echt wel zien dat dat de komende jaren een hele grote vlucht gaat nemen. Die industrie die gaat ook gewoon veranderen. De traditionele master feeder structuren zoals we dat noemen, zoals je gewend was misschien om in private markets te gaan beleggen. Ja, die gaat echt radicaal veranderen. En dat gaat dus inderdaad aan de hand van die fondsoplossingen die wij nu bieden met partijen als KKR, Goldman Sachs, Brookfield, LGT Capital Partners. Dat soort partijen, spelers van wereldformaat, die nu inderdaad ons helpen om toegang te bieden tot dat soort beleggingsoplossingen. Dat gaat de komende jaren een hele grote vlucht nemen.
Wat gaat ING precies allemaal doen? Kan je daar al iets over zeggen?
Ja, we zijn vorig jaar gestart voor klanten die inderdaad die mogelijkheid willen hebben om daarin te beleggen. We hebben al heel snel ook die grens verder verlaagd, zodat er meer klanten in zouden kunnen beleggen. En dan moet je denken over hoeveel belegvermogen heb je eigenlijk nodig om daarvoor in aanmerking te komen. Dus die grens die hebben we al verlaagd. Naar de toekomst toe gaan we kijken hoe we die grens nog verder zouden kunnen verlagen, zodat nog meer beleggers inderdaad op een verstandige manieren dat zouden kunnen toevoegen aan hun beleggingsportefeuille. En misschien nemen we het op enig moment ook op in productvermogensbeheer. Dat je daar als klant helemaal ontzorgd wordt. En dat is vooral vanwege het feit dat er dus heel veel meer kansen ook liggen buiten die beurs om in te beleggen. Maar dan wel op een hele verstandige, zorgvuldige, goed gespreide manier. En daarin gaan wij echt een hele serieuze rol spelen, zoals we dat het afgelopen jaar ook al hebben gedaan.
Waar staat ING over 10 jaar?
Waar staat ING over 10 jaar? De toekomst kijken 10 jaar ver is natuurlijk best wel een heel eind, heel eind weg. ING gaat denk ik de speler zijn die op dit vlak sowieso binnen bankieren voorop zal blijven lopen. En een toonaangevende speler zal zijn in financiële dienstverleningen. Waarin we met elkaar, voor klanten, met klanten, niet alleen die financiële gezondheid van onze klanten naar een hoger plan hebben getild, maar ook met elkaar die impact hebben gemaakt die zo nodig is om de wereld ook wat beter achter te laten met elkaar. En een partij als ING is daarbij uitstek voor gepositioneerd en dan inderdaad helemaal in combinatie met die digitale ontwikkeling die zo ontzettend belangrijk is voor die klanten om op die manier zeg maar met hun financiële gezondheid bezig te zijn. Dat is waar ING echt denk ik het verschil gaat maken.
Gieseke, ook de vraag aan jou. Waar staat PostNL over 10 jaar?
Ja, 10 jaar is inderdaad gezien de technologieën nog best wel ver kijken. Maar kijk, het is zo dat wij vaak worden gezien als de pure logistieke dienstverlener. En ik denk dat wij al veel meer zijn als een slimme klantgerichte innovator in de logistieke dienstverlening. Waarbij we echt die digitale kanalen, die technologieën al goed weten door te voeren. En volgens mij gaan we daar nou ontzettende mooie stappen in zetten waar we al mee bezig zijn.
Nou, laten we over 10 jaar nog eens doorpraten, zou ik zeggen. Gieseke Hopstaker van PostNL en Johan Kloeze van ING. Dank voor jullie komst naar de studio voor deze aflevering van Topic Talks op Nieuw Business Radio. En wil je dit gesprek nog eens terugluisteren, dan kan dat in jouw favoriete podcast app.
Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Neeltje de Boer.